Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 68 van de invasie. En de kat wil ook meedoen. Even je mond houden, Daisy. Agatjan, zeg jij het maar.
Nou, laten we maar beginnen met die vreselijke antisemitisme van Lavrov, hè, waar heel Twitter plat van ligt. Lavrov was op de Italiaanse tv en hij kreeg als vraag van... ja, u zegt wel dat u bent aan het denazificeren in Oekraïne... maar Zelensky is een Jood. Ja. En toen bestond Lavrov het dus om te zeggen... ja, maar dat zegt mij niks dat Zelensky een Jood is... want Hitler heeft zelf ook Joodse wortels. Nou, en toen maakte hij het nog erger door te zeggen van... eigenlijk zijn the Jews are the biggest anti-Semites. Dat is zo'n beroemde conspiracy theory.
Wauw.
Ja, dus de klassiek antisemitisme. Joden hebben het allemaal zelf gedaan.
Hè? Nou ja, dan ben je wel erg van het pad af. Hè? Maar ja, goed.
En ook als je nog eens bedenkt, hè, dat zei Hugo net ook toen we het voorbespraken. Hij zei van luister eens, Israël deed niet mee aan de sancties. Hè? Omdat Israël zit met Syrië en zo en heeft ook contacten met Rusland. Nou ja, als je dit soort dingen gaat doen, dan weet je zeker dat je ook Israël tegen je hebt.
Het is wel een effectieve manier om Israël van je te vervreemden, denk ik. Ja.
Dus weet je, Rob, wat ik ervan denk is, Lavrov weet allemaal dat het op alle fronten mis gaat. En die vindt dat natuurlijk ook allemaal verschrikkelijk. En een kat in het nauw maakt gewoon rare sprongen.
Is ook zo, maar realiseer je dat het verspreiden van fake news en totale leugens, dat gewoon erbij hoort. Dat is echt onderdeel van van de Russische manier van doen. Dus je hoeft ook niet helemaal verbaasd te zijn. Want dit is vooral bedoeld ook om verwarring te zaaien en om onrust te zaaien, om verontwaardigingen te creëren. Ja, volgens mij, deze Israëlische regering heeft er ook keihard op gereageerd. Die zei van, nou ja,
die eisen excuses.
Ja. Maar wat je zegt is waar, Rob. Dat is helemaal in dat boek van Schneider. Hè? Van je gaat dus gewoon constant fake news. Er zijn gewoon veel Russen die dan dus denken dat Hitler Joodse roots heeft. Wat totaal onzin is.
Ja, maar je hebt ook, er zijn ook wat serieuze studies verschenen over samenzweringstheorieën in de Russische militaire pers. En dan zie je, laten we zeggen, de afgelopen 10, 12 jaar dat dus gewoon mainstream is geworden. Dus dat is heel erg merkwaardig, maar dat is gewoon zo.
Ja. Ondertussen gewoon hier zag ik dat Thierry Baudet zegt dat er in Rusland veel meer persvrijheid is dan hier. Misschien kunnen we dat onder dezelfde noemer van...
Ja, daar zijn we natuurlijk helemaal met Baudet eens. Hè, want anders zouden we dit programma ook niet kunnen maken.
De grootste denker van Nederland.
Weet je, hoe gek kunt je zijn. Ja.
De grootste denker van Nederland heeft gesproken, dus hij zal wel gelijk hebben. Zo zie ik dat. In Amerika gaat de Senaat praten over de 33 miljard pakket van Biden voor Oekraïne. Ik volg het al een beetje langer. En vorige week las ik stukken dat dus 1/3 van de Republikeinen tegen zijn. Zoals jullie weten, de Republikeinen zijn in totale chaos. Maar nu lees ik dat both parties ook in het congres sturen aan op een swift approval. Het gaat om veel geld, hè, 33 miljard. Ook Republikeins Michael McCaul van Texas, time is of the essence. Hè? Mm-hmm. En Pelosi natuurlijk, hè, is trouwens toen ze nog in Polen was, heeft ze ook aangezegd dat er een grotere NATO-presentie komen in Polen.
Ja.
Dus Biden lijkt dus daar zijn zin wel te krijgen.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Nou ja, het is wel een race tegen de klok. Hè? Want als je dus nu ook de berichten ziet wat er gebeurt bijvoorbeeld in het zuiden van Oekraïne. Dan werkt Rusland nu echt heel snel aan het inlijven van gebieden om die gewoon Russisch te maken. Mm-hmm. Het is gewoon annexatie, wat ze met de Krim ook feitelijk hebben gedaan. Of het inrichten van volksrepubliek of satellietstaten. In Kherson is de roebel nu geïntroduceerd. Dus daar gaat het eigenlijk razendsnel. Dus de vraag is van wat gaan we nou doen met al die wapens? Wat is nou de bedoeling? Gaat het alleen maar over Donbass of gaat het ook om het terugveroveren van het hele gebied in het zuiden? Volgens mij gaat het alleen op dit ogenblik om de Donbass. En daar hebben ze het zeker nodig, want de Russen maken niet veel vorderingen, maar de Oekraïners ook niet. Maar het is wel interessant om te zien wat daar dus gebeurt. Want misschien, ja, ik weet niet wat jullie ervan denken, jongens, maar een soort eindspel zou zich dan kunnen gaan aandienen. He, dat lijkt er dan op dat er uiteindelijk gewoon echt een padstelling zou kunnen ontstaan in de Donbass. Ja, en dan dat het grote delen van het zuiden gewoon geannexeerd worden. Plus ook delen in het oosten geannexeerd worden door Rusland. Wat vinden jullie daarvan?
Ik heb het ook over het nadenken. Laten we dit dossier verbinden met wat de Britse minister van Defensie vandaag ook weer zegt. Hè. Er zijn nu 15.000 Russische soldaten vermoord. 30.000 gewond.
Ja.
Ze zijn met 60% van hun totale Russische troep Oekraïne binnengetrokken. En daarvan is nu een kwart combat ineffectief. Hè?
Ja.
En ze zeggen
dus
ook.
Dus dat zijn eenheden die niet meer als eenheden kunnen optreden. Dat wil niet zeggen dat iedereen, laten we zeggen, gesneuveld is. Dat is niet zo. Ja. Maar het verband is eruit. Dat moet je eigenlijk constateren.
Dus de logistics is ook nog steeds een mes. Ja. Hè? Nou, als je dat nou verbindt met waar je het net over had, hè, dan zou je misschien scenario's kunnen maken. En een van de scenario's zou dan kunnen zijn dat, stel dat die nieuwe wapenleveranties snel aankomen, dan is het denkbaar dat Zelensky toch vorderingen gaat maken in de Donbass. Mm-hmm. En als dat zo zou zijn, ik zeg niet dat het zo is, maar als het zo zou zijn, dan zou het voor Poetin rationeel kunnen worden om toch vrij snel te gaan onderhandelen en gewoon het zuiden te claimen, want dat heeft hij behoorlijk goed in handen. Maar ja, dat is nog wel steeds veel minder dan
Als je naar de kaart kijkt, Jan, heeft hij ook wel grote delen van het oosten in de handen, hoor.
Ja.
En het gaat nu echt om het veroveren, of wat dan ook, van de hele Donbass. Dus er is nog een stuk erbij. Maar het hele gebied bij Luhansk en Donetsk, dat hebben ze feitelijk onder controle. En ook dat grensgebied naar het noorden en naar het zuiden toe, dat is behoorlijk onder Russische controle. Ze hebben wel een lap grond, hoor.
Ja.
Dus je hebt wel wat aan te ruilen als je dat wil gaan doen. En zo moet je het altijd zien trouwens bij een staakt het vuur en een mogelijk akkoord wat er dan zou kunnen gaan komen, maar dat is helemaal niet zeker of dat ooit een keer daar gaat komen.
Ja, en er is ook toch een ander scenario van dat als de Oekraïners in de Donbass toch vorderingen maken, dan hebben zij even geen zin om te onderhandelen. Hè?
Ja.
En Poetin wel. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe zich dat gaat...
Eens. Maar kijk, weet je, het punt is, je komt pas tot een akkoord, dan staakt het vuren als er een padstelling is of wanneer een van beide partijen echt aan het overwinnen is. Dan ben je ook wel bereid om te gaan praten. En padstelling, als het gewoon niet veel zin heeft om nog verder te knokken. Dus ik gok erop dat er uiteindelijk gewoon, ja, dat die padstelling ertoe dwingt om weer aan tafel te gaan zitten.
Ja,
Hey, kennen jullie Harlan Ullman?
Heel goed. Daar ben ik vele malen mee in Moskou geweest. Ja, dat is een Amerikaan. Ja, Atlantic Council volgens mij.
Ja, ik las een stukje van hem waarin die, nou, hetzelfde zei als jullie. We hebben eigenlijk geen strategie. De NAVO moet nader gaan nadenken over zijn afschrikking. Ook nucleair natuurlijk, omdat Poetin daar nu zo nadrukkelijk mee dreigt. En hij zegt dan van, nou ja, qua strategische nucleaire wapens is er wel een redelijk evenwicht. Maar over die korte afstandsraketten heeft Rusland 5 keer zoveel als wij.
Ja, klopt.
Dan denk ik, gaan we weer terug naar, wat is het, 84, de 83, de kruisrakettendiscussie in Europa?
Tuurlijk. Dat heeft ermee te maken. Dus president Trump heeft in zijn oneindige wijsheid besloten om het INF-akkoord om zeep te helpen. Dat is het akkoord wat de stationering van middellange afstandswapens verbiedt in Europa. Met 500 tot, nou, laten we 1500 kilometer, iets in die geest, waren de meeste. Dat mag dus weer. De Russen die hebben dat akkoord eigenlijk al lang geschonden, maar die zijn nu ook openlijk aan het produceren en die dingen aan het inzetten als het even mogelijk is. Maar realiseer, er zijn natuurlijk een hele hoop gevechtsgeld wapens die allemaal zijn afgeschaft pakweg 30 jaar geleden door de NAVO. Het enige wat wij, NAVO, nog over hebben, dat zijn de vrije volbommen die onder de F-35 kunnen worden gehangen. Maar in Rusland heb je een hele partij kernwapens die je gewoon op slagveld kan inzetten. Die zijn nooit echt afgeschaft.
Ja. Er is dus een prikkel om in Oost-Europa dat soort wapens te gaan plaatsen.
Hè? Ja.
Ook tegen de Iskanders.
Exact.
Ja. We gaan echt weer terug naar jullie jonge jaren.
Ja, hele jonge jaren. Maar dat waren inderdaad wel de jaren dat je hier enorme discussies over had. Dat klopt. Ik heb een hele boekenkast nog vol ermee staan.
Ja. Ja. Wij zien elkaar morgen weer.
Zullen we dat maar gewoon doen?
Tot morgen.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij. Zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.